6 플레이로 로고 100점 정도? 70점?
70점.
80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80.
Ik ben hier in 75 in Amsterdam gekomen. Toen ben ik als buurtwerker gaan werken in een buurthuis in de Oosterparkbuurt. Dat is een nieuw buurthuis. En ik werd daar aangesteld als buurtwerker. Dus ik kende al vrij snel alle in- en outs van zo'n buurt. En de Oosterparkbuurt, dat was op dat moment eigenlijk een buurt. Ja, dat leek nog steeds alsof er een bom ingeslagen was. Daar waren hele grote stukken van die buurt, die waren, dat was een ruïne. En het was leuk voor heel veel kinderen om daar te spelen, maar als woonplek was het een heel erg slechte plek. Het was in de periode dat de stadsontwikkeling kwam op gang. En daar had ik als buurtwerker natuurlijk veel mee te maken. En die afdeling stadsontwikkeling die had een plan, wat er uiteindelijk op neerkwam. Dat ze de straten die nu allemaal horizontaal lopen, de eerste, tweede en derde Oosterpark, de Vrolijkstraat, Platanenweg, de populaire weg, dat die in plaats van horizontaal allemaal verticaal zouden gaan lopen. Wat erop neerkwam, dat al die straten moesten in feite weg. Het beleid was toen nog zo van dat een straat werd pas afgebroken wanneer de hele straat ontruimd werd, of ontruimd was. Dat betekende op de eerste plaats dat een enorme sociale ontwrichting van zo'n buurt, hè, want er gingen steeds meer mensen weg. Plus, er bleven steeds meer woningen, bleven er dichtgetimmerd staan. En die woningen die bleven en die bleven en die bleven maar dichtgetimmerd staan. En dat duurde dus jaren. En toen kwam er dus het idee, die woningen die gaan niet plat, dus we gaan daar wat mee doen met die woningen. En wie kwamen daar natuurlijk in eerste instantie voor aanmerking? Mensen die geen huis hadden, en dat waren vaak jongeren die een huis zochten. En die zijn toen begonnen, hier in deze buurt, om dichtgetimmerde woningen, om die open te breken en om daar te gaan wonen. Dat ging al heel snel met veel steun van de buurtbewoners. Dat waren vaak de felste schreeuwers op het moment dat er woningen met een groep gekraakt werden. En dat ging goed. Dat ging zelfs zo goed dat er binnen die gemeente waren er natuurlijk ook verschil van meningen van hoe dat nou moest gaan. Dat liep er uiteindelijk, liep het er zelfs naartoe dat je van de gemeente, dat je tips kreeg van nou gaan de mensen weer verhuizen. Nou, vaak gingen mensen naar Almere of naar een andere buurt. Die woning komt leeg, dus je kunt er gaan kraken. Er waren binnen de gemeente dus ook wel mensen die tegen dat beleid waren van die hele afbraak van zo'n buurt en die ook vonden dat het anders moest en dat zo'n buurt een beetje leefbaar moest blijven. Daar kwamen dus veel jongeren in en dat betekende ook dat je complexen kreeg met plekken kreeg waar veel jongeren woonden. Je kreeg een stuk of 7, 8 panden naast elkaar waar allemaal jongeren woonden en dat ging een eigen leven ging dat ontwikkelen. En dat was natuurlijk voor heel veel jongeren was dat ontzettend leuk, want die hadden ineens de mogelijkheid om zelfstandig te leven en om een eigen plek te hebben wat ze van tevoren niet hadden. Ik heb hier zelf toen ook woning gekraakt. Ik vond ook als je hier werkt dan moet je hier wonen. Dat buurthuis ben ik op een gegeven moment, daar ben ik mee opgehouden, maar ik ben in deze buurt gebleven en ben doorgegaan. Eigenlijk toch met een functie te hebben hier in die buurt en wat er in die buurt gebeurde. En een belangrijk gedeelte daarvan werd het kraken. Dat was heel erg belangrijk. Wat deden we? Wat deden we bijvoorbeeld? Om er een beeld te geven van wat er zoal gebeurde. Hier aan de overkant, daar waren dan, nou, ik denk 5 of 6 panden ook naast elkaar gekraakt. En wat we deden, we maakten bijvoorbeeld boven, braken we de zolders door.
Ik moet even stoppen, dan moet ik stoppen. Ja. Eerste klap, 86. Hoe was de sfeer hier in de buurthuis?
Het leuke van het gedoe met dat kraken is dat je natuurlijk alles samen moest doen. die woningen die waren dichtgetimmerd, dus er zat altijd een gat in de vloer, de elektra was weg. Dus je moest dat met elkaar wel opknappen. Dus van begin af aan was je erop aangewezen dat je dingen samen deed. En dat is eigenlijk het kenmerken wat altijd is blijven bestaan en wat ook een heel belangrijk gedoe was in die hele kraakbeweging. Dat je dingen met elkaar deed, dat je creatieve oplossingen moest vinden van dat je weer wilde wonen. En je ging dus ook veel meer dingen met elkaar doen. Dus als zo'n aantal panden naast elkaar waren, wat we bijvoorbeeld gedaan hadden, dat we de zolders hadden we doorgebroken. Dat betekende dat je dus van het ene pand naar het andere pand kon lopen. De zolders waren gemeenschappelijke ruimtes. Ik weet, in één ruimte stond een piano en een drumstel. In de andere ruimte daar stond een bad. Bij mij weet ik dat in het huis had je bijvoorbeeld de muur van het trapgat naar de woning, die was weg. Dus als ze van 1 hoog naar 3 hoog gingen, dan liep je eigenlijk gewoon door de kamer heen, maar dat was geen punt. Je deed dingen gewoon samen, het was heel open. De voordeuren stonden open, stonden gewoon altijd open. Er werd ook nooit gestolen of iets, dat was helemaal geen enkel punt. Het heeft heel lang geduurd. Verder hadden we plekken waar we gezamenlijk gegeten hebben altijd, waar mensen kookten. En verder deden we dingen als we aten 's morgens als het een beetje weer was, werd er gegeten op straat. Het was heel uitdrukkelijk zo dat je de straat wilde je betrekken bij datgene wat er in je huizen gebeurde. Dus wat er bij ons ook aan de hand was, want dat er tegenover was er een grote schutting. En daarachter was ook weer zo'n open gat, wat al 7 jaar als open gat daar was. En we kwamen op een gegeven moment op het idee van, dus op een zaterdagmorgen hebben we dat gedaan. We graven dat helemaal uit, we verplaatsen die schutting gewoon naar de achterkant van het open gat. En we hebben er ineens een prachtig mooi plein bij in de straat. En het is dus ook gebeurd, met een heel stel mensen hebben dat gedaan. En in dat open gat werd een podium gemaakt. Er werden met stijgerpijpen werd er een grote speelplaats gemaakt voor kinderen. En er was ineens in de straat was er een plein. En je merkte ook dat de mensen in de straat, die aanvankelijk heel argwanend, natuurlijk keken wat die gekke krakers daar allemaal deden, want ze zagen ook allemaal uitgedost, zagen ze eruit voor wat ze niet gewend waren. Dat mensen toch steeds meer eigenlijk gewoon, ja, ze keken ernaar, het gebeurde er. En ze bleven wel een beetje, wat moet dat? Maar je zag ook steeds, vooral voor de oudere mensen, die zaten gewoon voor het raam en zaten te kijken wat er gebeurde. Dus die hadden weer een prachtig mooie afleiding om een dag door te komen. Stop.
Perfect. Tweede plan. Wat was voor jou die kern van hetgene wat we rond de Grote Keizer hadden doen?
Nou, er waren twee dingen. En het eerste was natuurlijk toch belangrijk dat er grote panden die er in de stad stonden, die als speculatieobjecten gebruikt werden, dat er wat mee gebeurde, dat die gekraakt werden. En dat was natuurlijk ook een vorm van verzet tegen dat speculeren. En het andere was, en dat is toch ook in het kraken, dat heeft het heel belangrijk geweest, dat je plekken had in de stad waar jongeren bij elkaar kwamen en waar ze dingen konden doen die zij graag wilden doen. Dat ze ruimtes creëerden waar zij uit konden vreten wat zij leuk vonden. Dus het was ook een heel belangrijk sociaal gebeuren was er. Het kraken was niet alleen dat je een huis had en dat het daarmee afgelopen was. Het kraken was ook dat je plekken kon maken waar jongeren samen dingen konden doen, creatief zijn, dingen uit konden vreten, samen met elkaar allerlei dingen doen die ze anders gewoon nog niet hadden.
En wat deed jij zelf in die kaas?
Wat deed ik zelf? Ik ben natuurlijk ook betrokken geweest bij dat hele gebeuren van de keizer was iets van de jongeren, de keizer moest iets van de jongeren blijven. Er was ook altijd die dreiging van de gemeente van dat het ontruimd zou worden. Er was ook een soort kwaadheid die je dus had van die plek is van ons en die blijft ook van ons. Dus het was ook iets, de woede die je in je buik had, daar kon je ook mee naar de keizer. En dan vond je een heleboel andere mensen die woede ook hadden en die zeiden van die is van ons die plek en die blijft van ons die plek. En ja, je deed dus mee in de keizer om ervoor te zorgen dat er bleef. Hè? En wat later in de keizer gekomen is, ook omdat het zo'n vrij plaats was waar je kon doen. Wat voor mij een leuk deel was binnen de keizer was het gedeelte van de radio. Daar was dus een plek waar je uit kon zenden met die radio. En die zat dus ook zo in elkaar dat mensen konden voor die radio komen en die konden eigenlijk gewoon ook daar vertellen wat ze daar wilden vertellen. Er was geen programma in of er was geen censuur in van dit kan of dat kan wel. Alles kon op de radio. En die radio was ook niet een plek die heel erg strak gestructureerd was, maar de radio was ook uitdrukkelijk een plek waar mensen het leuk vonden om bij elkaar te zijn. En dat ze ook als ze bij elkaar waren, dat ze leuke verhalen gingen vertellen voor die radio. Dus daar werd niet alleen maar werd er uitgezonden, maar er werd ook gegeten, er werd plezier gemaakt, er werd gevreden, er werd met elkaar gezeten, er werd geluld, er werd muziek gedraaid, er werd feest gevierd en er werd uitgezonden. Dat was dus de radio.
Wilden jullie daar nog even iets maken in de kast?
Nee, dat was eigenlijk iets wat voorbij was en die strategieën.
Alleen stop. Het is groot. Vierde klap. Willen jullie revolutie maken in die kast?
Revolutie maken of in die termen, daar dacht je eigenlijk niet meer in. Je had ook niet meer dat idee van dat je van allerlei mensen moest overtuigen van de juistheid datgene van, dat je deed en dat ze je dan aan jouw kant konden trekken. Waar het eigenlijk vooral waar het veel meer om ging, dus dat je dingen beleefde en dat je dingen meemaakte zoals jij die mee wilde maken. En dat je een ruimte maakte waarin je dat ook kon meemaken. Dat was eigenlijk veel belangrijker geworden.
En wat voor soort leven leidde jij in die tijd?
Wat voor soort leven leidde je in die tijd? Ja, je trok ontzettend veel op met de mensen met wie je dus in die kraakpanden samenleefde. En daar was je toch de hele dag was je daarmee druk. Je was bezig met de keizer. Je was bezig met datgene wat er in je buurt gebeurde. Daar bleef natuurlijk ook altijd gekraakt worden. Er werd s'avonds samen gegeten. Er werd s'avonds met elkaar plezier gemaakt. Het ging er dus ook vooral ook om dat je ook lol had in je leven. Dat was een heel belangrijk gegeven erin. Dus met alle gein die daar ook in zat, dus wat we vertelden over dat plein, ja, op dat podium gebeurde er van alles. Dus er werden veel kinderen kwamen daar ook spelen. Dus dat was echt wel een dagvullende bezigheid, was dat. Ja.
Bleef die schuilplaats sfeer rond die keizer, bleef die bestaan?
Een schuilplaats sfeer rond de keizer, die bleef bestaan en die bleef niet bestaan. Die bleef bestaan omdat er een aantal mensen in de keizer woonden en die daar toch hun belevenissen hadden. Die bleef niet bestaan omdat er moest natuurlijk ook van alles georganiseerd worden, want dat pand moest er blijven. Maar dat ging ook een eigen leven leiden. Vanwege dat organisatiegedoe kreeg je ook meer het idee van dat de mensen als poppetjes behandeld werden. En niet meer dat ze daar gewoon hun eigen leven konden leiden. En dat drukte zich bijvoorbeeld uit, van dat op een gegeven moment kwamen mensen op het idee van om de keizer van tevoren aan de voorkant helemaal mooie witte schilderen en daar een gekke muurtekening op te maken. En dan kreeg je een ruzie dat de grote leider, die vond dan dat daar een of ander communistisch symbool op moest doen, wat de strijdbaarheid uitdrukte van wat er gaande was. En degene die muurtekening eigenlijk zouden maken, die wilde gewoon heel wat anders. Die wilde friek op die muur, die wilde daar een gekke mooie tekening maken, wat ook iets uitdrukte van die keizer, waarop stond van where the action is, zo, dat is onze plek. Een ander soort voorbeeld was van, daar kwamen wel eens mensen die dus een goed hart hadden voor de keizer. Dat gebeurde, die brachten daar gewoon een flinke brok hasjes binnen voor de mensen om zich daar te vermaken. En dat soort dingen schoot ook bij de grote leider in het verkeerde keelgat. Die pakte dat op en die gooide het gewoon de gracht in. En het was voor mensen toch een ontzettende domper dat er voor hun uitgemaakt werd wat ze daar mochten doen en wat ze er niet mochten doen. En daarmee werd natuurlijk die vrijplaats ook, ja, er werd aan geknaagd, er werd aan geringeloord. En dat voelde je wel. Dat was niet oké.
Eerste klap. Hoe was de toestand van in de keizer na de zomer?
Nou, wij waren met een stel mensen, waren een aantal weken weg geweest. En we kwamen weer terug in Amsterdam. En wat doe je dan? Ja, je gaat naar de keizer, want dat is de plek, hè. En we kwamen bij de keizer. En dat was helemaal dicht. Dat was niet zo vreemd natuurlijk, want dat was vaker zo. Maar je kwam er ook niet meer in. Dus je probeerde aan de voordeur van of er iemand was. En na verloop van tijd kwam er iemand tevoorschijn die je helemaal niet kende. Nog nooit gezien. En die min of meer een opdracht vertelde van dat hij niemand binnen mocht laten. En als ik iets wilde weten, dan moest ik maar naar de organiserende de club gaan. Maar je kwam er niet meer in. En dat was voor ons totale verbijstering.
Wat heb je toen gedaan?
Wat hebben we toen gedaan? Toen zijn we natuurlijk, we zijn naar Theo gegaan. Hè, om te kijken, wat is hier aan de hand? Er was gewoon namelijk gewoon niks aan de hand en er gebeurde niks. En we wilden gewoon dat er wat gebeurde. Dus we hebben Theo gevraagd van ja, wat is er aan de hand? En we willen graag weer wat doen. En hij zei van ja, dat er te weinig mensen waren om het pand te bezetten. En er waren te weinig mensen om dingen te doen. En ja, daar moesten we het ongeveer mee doen. En wij zaten nog zo echt in die moed van we willen weer aan de gang. En ja, we zaten daar ook in gewoon een huiskamer. En een kamertje erachter. En dat speelde natuurlijk ook allemaal wel een beetje een rol. Van, je wilde je ook in je persoonlijke leven, ging je vooruit, wilde je dingen op een andere manier doen. En wat ik straks vertelde over hoe die huizen eruit zagen, dat zag je daar dus ook niet. Je zag daar gewoon een burgerlijk huisje. En het summum van die burgerlijkheid voor ons was ook al om te lachen. Van dat er dus aan de schoorsteen boven de haard hing dus een groot geschilderd portret van de grote leider, waar je dus ook de hele tijd naar kon kijken. En daar moesten we toch wel een beetje om lachen, ja.
Oké, dat is toch. Toen die aankoop rond was van die keizer, toen hebben jullie de keizer geherkruid. Wat voor idee zat er achteruit? Waarom hebben jullie toen de keizer herkraakt?
De herkraak. In de begin van de week, eerst hadden we het gesprekje met Theo gehad, toen hoorden we later dat de onderhandelingen gaande waren met de gemeente over de aankoop van het pand door de gemeente en dus ook door de ontruiming van de keizer. Nou, er zaten verschillende dingen eraan vast. Op de eerste plaats, we waren gewoon, laten we zeggen, verbijsterd. En op de eerste plaats ging het er eigenlijk allemaal om, van dat je het idee had als dat zaakje ontruimd zou worden. En als het aan de gemeente afgedaan werd, dat je gewoon die plek kwijt was. Je voelde gewoon, je had het gevoel gewoon, er wordt je iets ontnomen. Zo wat een belangrijk deel uitmaakt van je leven, van de mensen die je kent. En de plaats waar je elkaar ook tegenkomt. Het gevoel was er gewoon nog steeds sterk. Dus dat leverde ook ontzettende kwaadheid op. Er zat ook aan vast van één voorwaarde die de gemeente gesteld had, van dat die radio eruit moest. Dat betekende ook dat je nog een stap deed, dat je niet alleen je vrijplaats weggaf, maar dat je ook wat je daar deed, dat werd ook min of meer verbannen. Er zat ook nog zoiets aan vast van de mensen die daar gewoond hadden, die kwamen helemaal niet in aanmerking om daar te gaan wonen. Mensen die waren, die voldeden niet aan de distributieregels, dus die lagen daar gewoon helemaal buiten. En die waren sowieso natuurlijk toch al veel te lastige klanten om überhaupt daar te kunnen gaan wonen. En ja, wat natuurlijk ook een beetje, wat niet zo'n belangrijke rol speelde, maar dat informatiecentrum wat daar beneden was, dat was iets ook wat niet lekker zat. Zo, je kwam dat pand, kwam je er niet meer in, dat was alleen dat informatiecentrum. En dat was toch zoiets. Ja, dat was zo'n plek waar de actievoerende vormingwerkers de alternatieve maatschappijleraar op woensdagmiddag met zijn derde klas MAVO kon ontvangen. En dan een triomftocht alle verworvenheden van de kraakbeweging liet zien. En dat zaten we eigenlijk ook niet op te wachten. We hadden niet meer dat idee van dat je, zoals ik al eerder gezegd heb, dat je mensen kunt, moet overtuigen om ze aan je kant te trekken, dat je zieltjes moet winnen. Dat was gewoon niet meer van toepassing. Je leefde de manier waarop jij wilde leven en dat dwong je af totdat je het deed. En die ruimte die je daarmee creëerde, daar anderen konden mensen zien, oké, dat zien we zitten. En verder, dat informatiecentrum, dat was natuurlijk, we noemden het ook het Kraakmuseum. Daar hingen foto's van wat er allemaal gebeurd was. En door dat museum was het leek ook net alsof de kraakbeweging geschiedenis was. En dat was het voor ons nog helemaal niet. Die keizer die was er gewoon nog steeds.
En wat heb je toen gedaan?
We hebben toen contact gehad met een aantal mensen. Er werd over gepraat en je bleek al heel snel dat veel mensen voelden zich, die waren laaiend, die waren kwaad, die voelden zich belazerd. En dat waren allemaal mensen die of in de Keizer gewoond hadden, of in de Prins Hendrikade gewoond hadden, of in de Vogelstruis gewoond hadden, of in Antonie Breestraat, de Roosgracht. Dat waren mensen die ook, ja, laat maar zeggen, niet alleen meegedaan hadden aan het kraken, maar die daar ook zijn gaan wonen. Hè, die dus ook een heel belangrijk gedeelte uitmaken van wat er altijd gebeurd was. En een heleboel mensen die daar ook heel erg actief bij geweest waren allemaal. En die, daar rolden we eigenlijk vanzelf uit van wat je als kraakbeweging, wat je dan gaat doen, was het idee van die vrijdag. Zou het dan 2 jaar zijn dat de keizer gekraakt was. Dus wat was het idee? We kraken de keizer opnieuw en we maken er een feest avonds om dat 2 jaar kraken van de keizer, om dat te vieren. En dat was in 2 dagen, het was helemaal spontaan, het ging direct, mensen deden daar gewoon meteen aan mee. Het was helemaal geen enkel punt.
Maar dat feest liep uit de hand?
Ja, dat feest is uiteindelijk uit de hand gelopen. En het dat is feitelijk zo gegaan dat die jongen die in de keizer zat, die kwam naar buiten. Een aantal mensen zijn naar hem toegegaan en die hebben hem gezegd dat hij die sleutel af moest geven. Nou, dat heeft hij ook uiteindelijk gedaan, dat kon die jongen ook anders. En toen zijn we dus met die hele groep zijn we de keizer ingegaan en hebben we beneden in het souterrain hebben daar een feest gevierd. Het idee was ook om, om de radio dus te gebruiken en dan zo een heleboel mensen kenbaar te maken van: kom naar de keizer, er is vanavond feest, de keizer is 2 jaar gekraakt. De antenne bleek al weggehaald te zijn boven van het dak, dus dat ging niet meer. Maar niettemin kwamen er toch een heleboel mensen. Kwamen naar het feest toe die dat wisten of via van anderen gehoord hadden. En daar was natuurlijk toch een beetje een emotionele geladen sfeer was daar. De ene kant van je wist, er gebeurde iets waarvan een gedeelte het niet mee eens zou zijn. De andere kant, mensen kwamen weer terug op de plek waar ze zoveel dingen beleefd hadden. Mensen zagen elkaar weer, dus het was ook wel een emotioneel gebeuren. En ik denk ook dat de kwaadheid bij een aantal mensen, van dat ze dat ook op moesten geven, die plek, dat die er uiteindelijk toe geleid heeft dat op het eind van het feest zijn een aantal mensen die zijn doorgeflipt en die zijn daar huis gaan houden. Die hebben ruiten ingetrapt en die hebben foto's verscheurd die daar hingen. En er is dus inderdaad, een puinhoop van gemaakt.
Heb je daar zelf ook al mee gedaan?
Klak.
Ik weet het al. Was het vooropgezette bedoeling om daar de boel te vernieuwen?
Het was absoluut niet de vooropgezette bedoeling om daar een puinhoop van te maken. Het idee was om daar een feest te geven. Hè, en om te vieren, de keizer is er nog en de keizer is er na 2 jaar nog. Het is niet van tevoren mensen die dat bedacht hebben of om dat te gaan doen. En ik heb niet het idee van dat andere mensen die zich daar ook vrij snel weer aansloten, dat die van tevoren het idee gehad hebben, we gaan de zaak daar helemaal vernielen. Dat is zeker niet het idee geweest wat daarachter zat.
Okay.
Het is niet iets van waar iedereen dan zo verschrikkelijk trots op is. Het is gebeurd, het is een uiting geweest van kwaadheid en van wat er met die keizer gaande was. Dat wel.
En je vond wel dat die kwaadheid geuit mag worden?
Of ik het nou vond, ja of nee, het gebeurde.
Is het slimmer, is het stuk?
En de mensen die daar ook bij betrokken waren, die er meegedaan waren, de punkies van Huize Gabers. Die zagen het ook zitten.
Waarom waren die punkies erbij?
Wat zeg je?
Waarom waren die erbij?
Die hadden datzelfde van de, wat wordt er ineens gebeurd? De keizer wordt verkocht aan de gemeente. We raken een plek kwijt. En, wat weten wij daarvan? Dat gebeurt gewoon en we zien het niet zitten.
Okay. Eerste klap. Wat gebeurde er de volgende dag?
De volgende dag. Hoe vertel je daarover zonder dat je daar niet helemaal slecht van wordt? De volgende dag. We waren gewoon, we waren 's nachts naar huis gegaan. De volgende dag lagen we nog in bed. Ik hoorde op straat lawaai. Stond er een meute. Van de man of wat, man en vrouw, 25, 30 stond er voor de deur, of ik weet niet meer hoeveel. Te joelen en te schreeuwen. Er waren mensen het huis binnengedrongen. En die... de radio moest terug. Nou, oké. Okay, moest ze terugkrijgen. En verder natuurlijk meteen gescheld. En... We kregen dus de opdracht, 's middags om 2:30 moesten we in de keizer komen, verantwoorden voor wat er gebeurd was. Nou oké, okay. Dat vond ik ook, ja, dat doe je, als er zoiets gebeurt. Het was natuurlijk toch heel erg spannend. En we gingen, 's middags gingen we naar de keizer toe. We waren geloof ik met z'n zessen. En het eerste wat er gebeurde is dat we kwamen Marga op de brug tegen en die zat onder het bloed en die was dus in elkaar geslagen. En die vertelde ook huilend dat, dat ze ook met een groep naar de Rozengracht gegaan waren en dat ze daar ook het huis in getrapt hadden en dat die mensen waren gewoon opgebracht die daar zaten. Nou. Oké, toch naar de keizer. Want we wilden ook vertellen waarom we dat gedaan hadden. Het eerste wat er gebeurde, we kwamen daar binnen. En daar stond een ontzettende dreigende, schreeuwende, scheldende. Nou goed, mensen van een, ik geloof het 40, 50 dat waren. En toen we binnen waren, dat was dus het eerste enge eigenlijk wat er gebeurde, toen werden de deuren werden allemaal hermetisch afgesloten. Zo, er werd nog niks gezegd, er werd alleen gescholden, er werd nog niet gepraat. De deuren werden hermetisch, we kwamen er niet meer uit. Zo, dat was het eerste. Waar je eng van werd. Nou, wat er toen gebeurde, toen vertelde ik... waarom we dat gedaan hebben, dat werd natuurlijk al snel een bekvechterij. En dan kreeg je van die opmerkingen van... het begon ermee van dezelfde persoon trouwens, die zei van... wij waren te ver vooruit, de massa was nog niet zo ver als wat wij wilden. Dat soort flauwekul. Maar dezelfde persoon die schold ons ook tegelijkertijd uit voor... omdat de foto's kapot waren, dat hadden de nazi's ook gedaan, we waren fascisten. Wat er toen gebeurde, dat Theo die pakte mij op een gegeven moment was en trok me aan mijn haren en de tafel over. En ja, er waren een heleboel mensen ook die ik niet kende. Er waren ook een aantal mensen natuurlijk die ik wel kende. Schokkend genoeg hoe dat ging. In ieder geval, Theo die duwde mij op de grond en meteen een man of zes sprong naar bovenop en begon dus te trappen. Nou, iemand anders die een beetje de middenaar probeerde te spelen, die haalde ze dus uit elkaar. Er waren twee jongens bij ons die die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, die zoontjes zijn. En dat waren jongens, die waren dus zoons van een politieke vluchtelingen. En tegen die werden dingen gezegd als van rot maar op naar je eigen land en dat soort dingen, dat doe je maar in je eigen land, maar dat doe je dus niet hier. Het was allemaal heel erg heftig. Er werd gezegd van we zullen je hele leven blijven achtervolgen en je altijd blijven controleren van wat je doet. Je komt er niet meer tussenuit enzovoort enzovoort. Dus ja, het praten was er niet en de mensen die we met z'n zes waren dan natuurlijk ook, worden er nou bang van? Ja, natuurlijk word je daar bang van. En we hadden ook meer, we noemden het zelfs later gewoon, dat was een soort lynchpartij die daar plaatsvond. Het was geen kwestie meer van dat je daar kwam verantwoorden op praten voor omdat het gebeurd was. Ze probeerden je gewoon af te maken. En daarna kregen we nog we moesten het dus opruimen. En dus dat was ook heel duidelijk, echt zo'n vernederende functie is, had dat, van dat we een bezem kregen en dat ze dus met z'n allen stonden te kijken van hoe wij het glas zouden opruimen. Nou, dat heeft eigenlijk maar kort geduurd. En daarna zijn we dus gegaan weer. Het heeft allemaal niet zo erg lang geduurd, maar de impact was wel ontzettend heavy. He, zo dus... je werd gebrandmerkt als, we waren dus de fascio's, dat soort verhalen werden gewoon eronder gedaan. Er waren ideeën om pamflet, om posters te maken die in het hele land verspreiden met de namen van de mensen erop die eraan meegedaan hadden, zodat ze nergens maar ook nog iets konden doen. Je kwam dus niet meer binnen bij... krakenfeest en dat soort dingen, daar was je niet meer welkom. Het was dus heel duidelijk echt de bedoeling van dat je, je werd sociaal, werd je geïsoleerd. We moesten dus eruit, laten we maar zeggen. Maar het andere was ook, we waren daar, de mensen die daaraan meegedaan hebben ook allemaal, die waren daar zo geschokt van wat er toen gebeurd was, dat je ook zelf had van, met die mensen wil ik gewoon helemaal niets meer mee te maken hebben. Dat is helemaal afgelopen. En eigenlijk van al die mensen die ik ken, van die daar aan meegedaan hebben, die ik daar later nog tegengekomen ben, die hebben allemaal datzelfde overgehouden van dat zo'n shock geweest is van dat het voor hun vanaf dat moment ook echt finito was, afgelopen was. Dat ze dan met die mensen willen we gewoon niks meer te maken hebben. Zo was echt het verhaal. Niettemin, kraakbeweging was toch ook wel een heel erg leuke tijd. Dat wel, zeker. Ja. En voor mezelf persoonlijk ook veel geleerd. Veel ervaren. Heel veel dingen, leuke dingen meegemaakt. Ja. Dus ook als met een glimlach kijk ik toch nog altijd op terug. Maar dat is echt een zwarte gebeurtenis. Goed, voor de volledigheid. Na dat hele gebeuren is, hebben wij ook een pamflet geschreven. Goed, voor de volledigheid. Na dat gebeuren hebben we een pamflet geschreven. En ik zal een paar zinnetjes voorlezen. Die dan een beetje een uitdrukking zijn van hoe de verschillen lagen van manieren van denken van mensen in die beweging. Dat kan manipuleren, gereken, hoe je de verschillende groepen kunt organiseren om je eigen doel te bereiken. Dat kennen we niet, hè? En de manier van leven van onze grote organisator, net zo burgerlijke en op een zekere toekomst gericht als al die andere politici en managers. Dat je geen plezier in zo'n soort leven hebt, dat zeggen ze zelf. Of zoals Theo, sterk argument voor de meute, zegt: ik doe al 3/4 jaar niet waar ik zin in heb. Arme Theo, sterke held, fantastische kerel, dan van mijn revolutie, ach, even pissen. Doe wat je wil, niet alleen op 30 april, stond eronder. Dat was het.
Het gaf het conflict tussen jou en Theo weer, of in verschillende visie weer.
Ja. Ja, ja. Dat je toch het idee had dat de mensen gebruikt werden als poppetjes voor de doelen die een aantal heel centraal gerichte mensen zich de hele tijd stelden. En ik denk dat die mensen die daar toen mee opgehouden zijn, naar aanleiding van deze gebeurtenissen, dat waren niet zozeer mensen die het centrum uitmaakten van die beweging, maar die wel voor een groot gedeelte het hart van die beweging waren. En ik denk dat dat precies ook het verschil uitmaakt in hoe verschillend we beleefd hebben van wat er gebeurde.